Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u zal wat zeggen, op Shabbat, op zaterdag, een podcast, dat is ongebruikelijk. Ja, maar we leven natuurlijk in ongebruikelijke tijden. Het is eigenlijk vergelijkbaar, dat heb ik constant in mijn achterhoofd, met het spelletje van Peter-Jan Rens uit 1988 op televisie. Doet hij het of doet hij het niet? Want dat is de grote vraag waar we op dit moment mee hebben te maken. Gaat meneer Khamenei raketten onze kant op sturen of doet hij het niet? Er zijn mensen die zeggen op televisie, het gaat niet gebeuren. Het zijn dreigementen om iedereen nerveus te maken. Er zijn mensen die zeggen, als het gaat gebeuren, zal het een beperkte aanval zijn op militaire complexen. Er zijn zelfs mensen, gisteravond aan de Shabbat, de vrijdagavondtafel, de Shabbattafel, bij een van de kinderen was iemand die hoog in het inlichtingenapparaat zit, die beweerde, en ik ga niet zeggen dat hij gelijk heeft, die beweerde van alles gebeurt in overleg met Amerika. Iran vraagt aan Amerika, is het goed als we dit complex aanvallen of dit complex? En dan hebben ze een ja of nee en dan zal het gebeuren. Ondertussen heeft Amerika wel een aantal marineschepen onze kant uitgestuurd. Van voor het geval dat, dan kunnen zij ingrijpen. En dat zijn niet de minste marineschepen, kan ik je zeggen. Ja, en wat doe je dan in zo'n tijd? Het is heel, heel raar. Je doet je normale ding. Je bent met van alles en nog wat bezig zoals je normaal ook doet. Ik heb gisteren mijn huisje schoongemaakt. Je gaat boodschappen doen. Je ziet de terrasjes vol zitten. Mensen proberen normaal te leven, maar toch heb je constant in je achterhoofd van gaat het nu gebeuren of gaat het niet gebeuren. Ik betrapte me er gisteravond zelfs op toen ik terugreed naar het heerlijke Shabbatmaal wat ik in Tel Aviv had bij een van de kinderen, dat ik wat harder reed als normaal en iedereen deed dat eigenlijk, want dan, ja, dan denk je van laten we maar zorgen dat we zo snel mogelijk thuis zijn en dan heb je daar in ieder geval je schuilkelder of je safe room. En dan hoef je niet, mochten er raketten vallen, je auto stil te zetten op de snelweg en in de greppel te gaan liggen met je hondje. Dus ja, dat zijn van die rare dingen. De kinderen uit Nederland bellen wat vaker van of alles goed is en hoe je bent. Het is heel raar. We zitten natuurlijk in een hele rare tijd. We hebben meneer Biden die zegt binnen 48 uur gaat het gebruiken. We hebben meneer Blinken die zegt wij grijpen in op het moment dat Iran Israël aanvalt. En we hebben natuurlijk de IDF die op alle mogelijke manieren paraat staat. Echt die jongens en meiden, die mannen en vrouwen, die honderdduizenden, die verdienen de meest grootste pluim die er is. Want de raketten zijn in gereedheid gebracht. De Arrow-raketten die staan op mobiele platforms. Ik heb daar wat fotootjes vanmorgen online gezet. Die zijn klaar om afgevuurd te worden. Er gebeurt van alles wat normaal niet gebeurt. En je merkt dat aan verschillende dingen. Mensen zijn wat meer gestrest. Er stond vanmorgen een artikel in de krant, Times of Israel, wat ik ook online heb gezet. Want ik onthouden jullie niks. Dat er meer gerookt wordt als normaal en dat de overheid niet van plan is in te grijpen. Omdat men begrijpt dat mensen gestrest zijn. Meer dan normaal. Ja, en gaat Iran het dan doen? Dat is de grootste vraag. En het kan ook psychologische oorlogsvoering zijn. Dat ze denken van, weet je wat, we gaan die Israëli's, die Joden, lekker nerveus maken. En dan hebben ze geen leven meer. Nou, ik kan je zeggen, er werd vanmorgen weer volop getennist bij mij voor de deur. Mensen gaan de duinen in, mensen liggen op het strand, want het is 24 graden. Je doet je normale ding. Ik loop met Mickey gewoon mijn rondje. En ik doe het ook zoals ik het op Shabbat altijd gewend ben te doen. En dan, belde mijn dochter vanmorgen. En die zegt, nou, hoe is het nou? Ik zei, nou, alles is normaal. Het is een beetje gestrest. Je bent een beetje gespannen. Ik zei, maar ga toch mijn broodje zalm met mayonaise doen. Zegt ze, met mayonaise? Dat is ranzig. Ik zei, ja. Maar dan heb ik tenminste een ranzig broodje gehad voordat die raketten val. Nou, daar moest ze wel even om lachen natuurlijk. Maar goed, het blijft natuurlijk een rare situatie. Echt waar. Ik heb dit in die 24 jaar dat ik in dit prachtige land rondloop, heb ik het niet eerder meegemaakt dat je zo gestrest bent. We hebben natuurlijk, ik heb in die jaren genoeg meegemaakt. Maar ja, het gevoel is anders. Ik kom daar eerlijk voor uit. Ik maak daar geen geheim van. Ik heb gisteren ook wat extra lekkere dingen gekocht. Zo van, kan het bijschelen, heb ik dat in ieder geval gegeten. Rare dingen betrap ik me op. En dat zie ik ook bij anderen. Ik zie dat bij de buren, ik zie dat bij mensen op straat. Maar toch, je loopt lekker in je t-shirtje en korte broek rond. Want ja, het weer is daar gewoon naar. Ja, en gaan die Iraniërs het dan doen, vraag je je af. Er wordt van alles en nog wat gezegd. Er was vanmorgen een bericht in de Jerusalem Post dat Iran zou zijn raketten op andere plekken hebben neergezet. Er zijn berichten dat bijvoorbeeld Nederland, maar ook andere landen, hebben hun ambassades in Teheran gesloten. Omdat ze denken dat Israël of Amerika of tezamen Iran gaan aanvallen. Het zijn natuurlijk allerlei rare dingen die er gebeuren. Amerikaans ambassadepersoneel hier in Tel Aviv mag ook in hun vrije tijd niet buiten de steden Jeruzalem, Groot Tel Aviv en Beersheba komen. Ze mogen niet de natuur in of op andere plekken waar ze naartoe zouden willen. Ze moeten in die steden blijven. Het zijn allerlei zaken die, ja, je doet realiseren dat je in een hele rare tijd leeft. Meneer Donald Trump, die gewaarschuwd heeft dat er een wereldoorlog aan zit te komen. Ik heb het artikel online gezet. Als Iran Israël zou aanvallen. Er gebeuren dingen waarvan je zegt, ja, moet dat nou allemaal? Is dat allemaal nodig? Ik weet het niet. Je laat het over je heen komen. Er is een rapport uit Amerika dat Amerika verwacht dat Israël verschillende doelen, of dat Iran verschillende doelen in Israël zou gaan aanvallen. Of dat nou waar is, ik weet niet wat je ervan moet geloven. Ondertussen vallen er wel enorm veel raketten en drones uit Libanon richting Noord-Israël. Gisteravond was er een barrage van 40 raketten. Niet lang geleden, voordat ik hiermee begon met die podcast, was er weer een barrage van enkele tientallen raketten. Het is nog steeds niet safe in het noorden natuurlijk. Vergeet niet, en daar wordt in Nederland weinig aandacht aan besteed, dat er 80 tot 100.000 mensen uit het noorden van huis en haard verdreven zijn. Die zitten in hotels rond de Dode Zee of andere plekken met hun gezin. Zijn uit hun normale leven weggesleurd. Gewoon door deze oorlog. Het blijft raar natuurlijk. Het is iets wat we, dat heb ik al vaker gezegd en dat blijf ik zeggen, wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Er is nu net een bericht dat een onbekend schip in de straat van Hormuz vaart, waar de Britse marine dan weer voor waarschuwt. Dat heeft allemaal te maken met die verhoogde spanningen. Het zou kunnen gaan dat dat onbekende schip, gekaapt zou zijn door de Republikeinse garde die aan boord zou zijn gegaan. Er zijn verder weinig details over bekend. Maar dat draagt niet bij aan het verminderen van de spanning natuurlijk. Meneer Biden die voorspelt dat de aanval van Iran eerder vroeger dan later zal plaatsvinden. En dan Iran waarschuwt van doe het niet. Meneer Blinken die zegt heel duidelijk, als Israël wordt aangevallen, dan staan wij aan de zijde van Israël en helpen wij met aanvallen, tegenaanvallen op Iran of Hezbollah. Wat is de consequentie? De consequentie zou kunnen zijn, mocht er een aanval komen, dan kan Israël natuurlijk, daar hebben ze de mogelijkheden voor, samen met Amerika eventueel Iran aanvallen. Maar ze kunnen ook de tactiek van de verschroeide aarde gaan toepassen. Hebben ze al eerder gedaan. Dat betekent dat heel Zuid-Libanon plat wordt gebombardeerd. Laat meneer Nasrallah het daarop aankomen, is dan de vraag. Hij weet dat Israël bommen heeft die tot 50 meter diep kunnen gaan. Die hebben ze van de Amerikanen gehad. Dat zijn niet goedkope bommen, dus die gaan ze alleen maar gebruiken op het moment dat het moet. Dan hebben we natuurlijk het verhaal van CENTCOM, waarvan de commandant, ik heb dat ook in israelnieuws.nl gezet, de commandant gisteren bij minister van Defensie Galant was. Die besproken hebben wat en hoe te reageren en wat niet te doen en wat wel te doen. Die plannen zijn bekend bij de IDF dan. En dan is er een persbriefing geweest, die kan je ook zien en lezen. Ik heb hem vertaald van de IDF-woordvoerder admiraal Hagari. Waarin hij beschrijft hoe de situatie op dit moment is en hoe je moet handelen. Hij merkt nogmaals op, luister goed naar het Homefront Command. Nou, iedereen heeft een smartphone en iedereen heeft die app van het Homefront Command in je smartphone zitten. Op het moment dat er het Homefront Command gaat reageren, dan krijg je ook dat meteen te zien in je app, in je smartphone. En weet je welke kant wat je moet doen en waar je naartoe moet gaan of juist niet naartoe moet gaan. Dat zijn allerlei zaken die niet meehelpen aan het verminderen van de spanning hier in Israël natuurlijk. Maar in Nederland is er ook iets bijzonders gebeurd. Dat hebben we gisteravond gezien in Zuurhuisterveen. En ik ben beren trots op die mensen in Zuurhuisterveen, kan ik je zeggen. Daar kwamen een stel van die Palestina-activisten, kwamen een bijeenkomst van Christenen voor Israël even verstoren. Versteren, maak ik er dan van, op z'n Jiddisch gezegd. En hoe reageerde het publiek? Het publiek heeft deze demonstranten niet zo zachtzinnig de zaal uitgewerkt, de trap afgesleurd, prima. En onder het publiek in de zaal ging zingen Ewenu Shalom Malechem. Er zal vrede zijn in Israël. Dat vond ik echt ontroerend. Ik ben beren trots op deze mensen die bij die bijeenkomst van Christenen van Israël waren. Vanavond is er weer zo'n bijeenkomst. Ik geloof in Delft. Moet je maar even kijken op de site van Christenen voor Israël. Ik dacht dat er nog wat plekken beschikbaar waren. Misschien is het al uitverkocht. Er zitten er zo'n 1000 mensen in die zaal. Maar dat is die bijeenkomst met Naftali Hanai. En die jongen die doet een enorme PR voor Israël. Ik ken hem, ik heb hem een paar keer ontmoet. Hele leuke jongen. En die is gewoon Israël PR, laat ik het zo maar zeggen. Was er gisteren, daar werd ik door Lenny Koer op attent gemaakt. Van Joop, ze belden me daarover. Er is een opname van Pownet. En Pownet heeft een opname gemaakt in Leiden en gevraagd aan de mensen, wat vinden jullie nu van het feit dat het theater hier in Leiden, de generator, Lenny Koer weigert omdat haar kleinkinderen in militaire dienst zitten in Israël en zij daardoor medeplichtig is aan genocide. Ja, hoe verzin je het? Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen, maar goed, zij hebben dat verzonnen. En als je dan ziet de reacties van de mensen, ja, ik ga er een beetje van over mijn nek. Echt waar. Die reactie, ik heb hem online gezet op alle social media, Facebook, LinkedIn en Twitter. ik blijf het Twitter noemen, dat vind ik toch makkelijker dan niks. Kan je hem even zien? Er staat ook een reactie bij van Lenny Koer zelf. Hoe zij ondanks haar mediapauze toch hierop gereageerd heeft. En een heel goed verhaal heeft tegenover die verslaggever van Pownet. Pownet doet goed werk, echt waar. Daar kan de NOS en anderen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. En dan komt er net een bericht binnen, een persbericht, wat ik na deze opname online ga zetten, van de IDF-woordvoerder admiraal Hagari, over de Iraanse betrokkenheid bij de oorlog en het effect ervan op de hele regio, het Midden-Oosten. Want Iran, zegt hij, financiert, traint en bewapent de terreurorganisaties, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten. En Hamas, door Iran gesteund, begon met Iraanse goedkeuring de aanval op 7 oktober. Iran is de grootste staatssponsor van terreur. Vergeet dat niet, mensen. Daar heeft hij gelijk aan. Dan kan je zeggen, ja, dat is maar gelul. Het is geen gelul. Deze man heeft daar volledig gelijk aan. Hij zegt ook dat Israël op alle scenario's is voorbereid. Nou, dat draagt ook niet bij aan ontspanning, laat ik het zomaar noemen. Vergeet niet, Gaza, ik wil daar eventjes met jullie over praten. Jullie zitten allemaal gezellig bij mij nu aan die keukentafel. Ik ga daar even met jullie over praten. Want Gaza was voor 7 oktober een gebied, ja, waar luxe shoppingmalls waren, waar dure restaurants waren, dure winkels waren. Je kon de meest dure auto's kopen, Ferraris, BMW's, Mercedes'en. Mensen hadden een goed leven. Vergeet niet, er werkten elke dag 25.000 mensen vanuit Gaza in Israël. Vergeet niet, er gingen elke dag voor 7 oktober honderden Gazanen naar Israëlische ziekenhuizen voor onderzoek en om daar behandeld te worden. Vergeet niet, we hadden 130.000 legale Palestijnse arbeiders elke dag in Israël werken. De Israëlische economie heeft daar een goede knauw voor gekregen, want voorlopig komen deze mensen niet meer aan het werk. Daar heeft Hamas een eind aan gemaakt. Hamas heeft op 7 oktober de meest, na de Holocaust, de meest grootste terreuraanslag die je kan bedenken op een land uitgevoerd. Even een slokje water. Hamas heeft op 7 oktober ruim 1200 Israëli's vermoord. Niet alleen Joden, ook Bedouinen, ook Arabieren. Hamas heeft op 7 oktober kinderen vermoord. Hamas heeft op 7 oktober kinderen, hun ouders, kinderen laten zien hoe hun ouders werden vermoord. Hamas heeft op 7 oktober ouders laten zien hoe hun kinderen werden vermoord. Hamas heeft hele families op 7 oktober gedood. Vader, moeder, 2 kinderen, 3 kinderen, 4 kinderen werden in 1 keer in hun huis doodgeschoten. Hamas heeft op 7 oktober 256 onschuldige mensen, Arabieren, Bedouinen, Joden, ontvoerd. Hamas heeft deze mensen gegijzeld gehouden. De meeste, er zijn een aantal vrijgelaten, maar er zitten officieel nog 133 gijzelaars vast. Hamas heeft zelf gezegd, we denken niet dat we er nog 40 levend hebben. Dat weten we eigenlijk niet. Hamas zegt zoveel. Gisteren heeft Hamas toegegeven, ik weet niet of de NOS daar al aandacht aan heeft besteed, maar Hamas heeft gisteren heel duidelijk toegegeven dat er van ruim 11.000 doden eigenlijk niet meegeteld moeten worden. Want ze hebben daar geen ID van. Ze hebben daar geen adres van. Ze weten niet waar die mensen vandaan komen of woonden of waren. Dus dat betekent dat er ruim 11.000 doden minder zijn. Realiseer je dat? Ruim 11.000 doden volgens het ministerie van Gezondheid van Hamas zijn er minder. Dat betekent dat er geen 34.000, maar krap 23.000 doden zijn, waarvan meer dan de helft terrorist is. IDF heeft zelf gezegd dat ze ruim 12.000 terroristen hebben vermoord. Ik geloof die eerder dan Hamas. Dat betekent dat het aantal burgerslachtoffers aanmerkelijk minder is als dat men jullie in Nederland wil doen geloven. Ik heb dat artikel integraal gewoon online gezet. Je kan het overal op mijn social media zien. Dan kan je teruglezen. Vertaal het maar even met Google of een ander programma. En dan zie je wat het ministerie van Hamas heeft meegedeeld. Dat is de situatie op dit moment, mensen. We zitten in een situatie gecreëerd door terreurbendes. Terreurbendes die niet alleen het leven van de Israëli's op 7 oktober enorm heeft veranderd. Niet alleen de wereld heeft veranderd, want er is een wereld voor en na 7 oktober. Maar ook hun eigen mensen slachtoffer hebben doen worden. Er staat vanmorgen in de kranten een foto van een lachende meneer Ghanei, de man van 4,5 miljard dollar op zijn bank, gejat van het Palestijnse volk, die bij een van zijn vrouwen in het ziekenhuis in Doha in Qatar de boodschap komt brengen dat zij 3 van haar zonen kwijt is, die zijn gedood, en dat er 3 of 4 kleinkinderen zijn gedood. Ze zijn beide aan het lachen met de duim omhoog. Kijk die foto na. Zo reageren als 3 van je zonen zijn gedood. Nou, ik weet niet waar ik het zoeken zou moeten van verdriet. Echt. Maar zij lachen erom. Want zij vinden dat ze nu martelaar zijn. En dat is toch veel mooier dan op deze wereld rondlopen. Hoe verzin je het? Echt, hoe verzin je het? En dat is allemaal Hamas. Hamas die op 7 oktober gewoon maling aan iedereen had. En onschuldige Joden, christenen, Arabieren, Bedouinen. Die hebben ze gewoon vermoord. En daar hebben ze maling aan. Daar hebben ze echt maling aan. Dus ja, zoek het maar uit, zou ik dan zeggen. Ondertussen. Ja, zijn we aan het kijken wat er gaat gebeuren. Ik blijf gewoon alert, maar ik blijf mijn dingen doen zoals ik het gewend ben te doen. Ik ga daar niet aan veranderen, echt niet. Ik ga mijn leven niet aanpassen omdat meneer de Ayatollah Khamenei dat wil. Nee, daar krijgt hij mij niet zo gek voor. Ik ga straks lekker met mijn hondje lopen. Ik ga lekker eten. Ik doe mijn ding zoals ik het altijd gewend ben. En ik ga dat niet veranderen. Echt niet. En dat zie ik bij gelukkig bijna alle Israëli's. Men doet wat men normaal gewend is. En zo blijf je leven. Want het leven, daar tellen wij meer aan dan aan wat dan ook. In Israël is het leven het belangrijkste wat er is. Echt waar. En het leven gaat boven alles. En dat is iets anders bij die terreurbendes en bij die Ayatollahs die het net andersom zien. Maar goed, daar hebben wij maling aan. Wij gaan door met leven. En we leven. En Israël zal overleven. Echt waar. We moeten hier doorheen. We hebben geen andere keus. We gaan niet vluchten. Want in 76 jaar is hier een land opgebouwd. Een enorm modern land. Van een zandhoop in 76 jaar... Een modern land met bedrijven, met winkels, met flatgebouwen, met snelwegen, met alles wat je je maar kan indenken. Dat is in 76 jaar hier neergezet. En dat laten wij ons niet afpakken. We hebben trouwens geen andere keus, want er is geen andere plek waar wij naartoe kunnen gaan. En vergeet niet, het Joodse volk is nog geen 16 miljoen mensen over de hele wereld verspreid, waarvan er een kleine 7 miljoen in Israël wonen. Waar hebben we het over? Dat is een aantal minimaal. Dat zijn veel minder dan de miljarden moslims. En het schijnt dat wij niet mogen leven van een aantal van die moslims. Nou, dat doen we dus wel. We gaan gewoon door. We zitten niet bij de pakken neer. We blijven vechten. We blijven strijden voor dit prachtige land. Ik wil binnenkort zo snel mogelijk weer naar de Banjas. Ik wil weer naar mijn struisvogelfarm. Dicht bij de grens met Gaza. Ik wil weer de dingen kunnen doen die je wil doen. En niet dat je beperkt bent. Ik wil dat de mensen die nu geëvacueerd zijn, die kleine 100.000, dat die weer naar hun huizen terug kunnen. Ik wil dat deze mensen een normaal leven kunnen krijgen weer. Ik wil weer leven, normaal leven. En daar gaan wij voor. En wij zorgen dat dit land blijft overleven. Echt waar. En met de hulp van jullie allemaal zullen wij overleven. Echt. Ik moest dit even kwijt, mensen. Het is ongebruikelijk, ik weet het. Maar zoals ik in het begin zei, we leven in een ongebruikelijke tijd. En ja, dan krijg je ook op ongebruikelijke tijden een podcast. Dat heb ik nu gedaan. Morgen ben ik er weer met Nausicaa Marbee, want morgen zijn we er gewoon. Echt, geloof me, we zijn er morgen. En dan ga ik met Nausicaa Marbee weer een mooie podcast voor jullie maken aan die beroemde keukentafel. Dus zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.